Goedemiddag gemeente, ouderen en jongeren en in het bijzonder onze gasten. En alle die met ons verbonden zijn of later deze dienst zullen beluisteren, we heten u hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor ons eigen predikant, dominee Mulder. Het gedeelte wat we lezen is uit het Oude Testament, Psalm 14. En het thema is het menselijk gebouw. De collectes kunt u op de gebruikelijke wijze overmaken. De eerste is voor de kerk. De tweede is voor de kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit. En de derde collecte is voor de huisvesting Peniel. En ook kunt u het eventueel in de collectezakken bij de uitgangen doen. We zingen nu de psalm die door de kinderen geleerd is op school. Psalm 96, daarvan de verzen 1 en 6. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Treft uw hart tot God. Onze hulp En onze enige verwachting is in de naam van de drie enige God. In de naam van God de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest, die zondaren vernieuwt. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. We zongen net al een psalm over Gods majesteit en hoe Hij machtig is en in zijn heiligdom woont en troont. En nu gaan we psalm 14 zingen, een psalm die niet zo vaak wordt opgegeven, maar een psalm waarin we bezingen dat God vanuit zijn heiligdom, vanuit de hemel dus neerkijkt en zoekt naar mensen. Zijn er mensen die zuiver zijn? Zijn er mensen die echt met Hem willen leven? Nou, zingt u deze psalm mee, psalm 14, vers 2 en vers 3. Wat vond u van de woorden die u zojuist zong? Dat God vanuit de hemel dus neerkijkt op de mensen? Of er iemand is die volmaakt leeft? En dat God zoekt, maar hij vindt niemand. Beetje donker vanmiddag, toch? Maar wij mogen toch vanmiddag samenkomen. En als God dan zegt, als ik naar deze aarde kijk, dan vind ik ze niet. Maar wij komen vanmiddag samen rondom het evangelie. Dan is dat een bewijs van zijn genade, want ook al vindt hij ze niet, toch zijn wij hier en mogen we ons geloof belijden. Belijden die God, die niet alleen dat zegt, maar ook zelf zijn Zoon gegeven heeft. Zullen we samen naar de geloofsbelijdenis dan zingen uit Psalm 119, vers 25. En dan zingen we, gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Het woord van God geeft verwachting. Ook al moet je zeggen, ja, als God naar mij kijkt, het is toch wel donker. Laten we dat zingen naar de geloofsbelijdenis. Belijdt u in uw hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel, maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we samen Psalm 14 gaan lezen en ook een stukje uit de Dordtse leerregels, zullen we samen in ons gebed tot de Heere onze God gaan. Machtige, heilige God, u die in de hemel woont en daar aanbeden wordt door miljoenen en miljoenen engelen, u die daar troont vol heerlijkheid en majesteit en glorie, u die alles ziet, overziet en ons ook doorziet. U die precies weet wat er hier gebeurt, maar ook aan de andere kant van de wereld. U die weet wat er leeft in onze harten. U die weet wat er op dit moment speelt in onze levens. Wij komen tot u, machtige Heere. En Heere, dan was dat ergens ook confronterend om Psalm 14 te zingen. Dat u zoekt, maar u vindt er geen. Heere, wij belijden vanmiddag dat wij u niet dienen zoals u het waard bent. Wij belijden u dat wij een wil hebben die zo vaak de andere kant op gaat. We vragen u daarom, Heere, wilt u het vergeven? En we danken u dat uw woord zegt dat er vergeving is. Dat uw hemelse Vader, dat u uw Zoon gegeven hebt. Heere, wat een wonder is dat. Wij prijzen uw grote naam vanwege uw grote genade en liefde. Heer, wij danken u met een ieder die daarin deelt, die u lief heeft gekregen, omdat u ons eerst hebt lief gehad. Wij prijzen uw grote naam voor uw werk in onze levens, ook in onze gemeente. Heer, wij zijn als gemeente met elkaar verbonden, maar weet ook dat er zijn die twijfelen, die de vraag hebben of ze wel een kind van u zijn. Wilt u in hun hart spreken vanmiddag? En geven dat ze hun houvast niet zoeken in zichzelf, maar bij u. Want uw woord wekt verwachting, dat zongen we net ook, Heere. Heere, wees ook bij diegene die u de rug toekeert. Die misschien nog wel is vanmiddag of op afstand verbonden is. Maar die eigenlijk ook niks meer verwacht van u. Die een eigen leven heeft. Heere, breekt u dan in. En spreek in ons hart. opdat het vanmiddag feest is in de hemel, omdat zondaren zich bekeren tot u. En geef dat wij ook iets van die vreugde mogen ervaren. Omdat we aan de ene kant moeten zien hoe donker het is van onze kant. Maar aan de andere kant ook dat u niet loslaat wat u bent begonnen. Dat het feit dat we hier deze kerkdienst mogen beleggen een teken is van uw goedheid en genade. Heere, zegen ons, zoals we hier in de kerk zal zijn. Wees bij ons, als we misschien straks naar de oppas, naar de parel gaan. Geef ook daar uw zegen en uw nabijheid. En geef dat daar de jongeren, de kinderen van de gemeente, toch eens mee mogen krijgen van wie u bent en hoe u werkt en wat u vraagt. Heere grote God, zegent u ons ook als we misschien wel graag in de kerk hadden willen zijn, maar dat het vanwege gezondheidsredenen of andere redenen niet mogelijk is. Heere, wij danken u voor de mogelijkheden om op afstand verbonden te zijn. En we bidden u, laat het tot zegen zijn, Heere. Spreek ook daar tot ons hart. Verbreekt u vanmiddag het werk van de boze. U weet dat hij ons graag bij u vandaan houdt, dingen vergoeilijkt en wijst op wat van onze kant toch zo fout is en dat er geen genade is. Heere, verbreek zijn werk en werk met uw geest zo in onze harten. Kneed en vormt u ons allen persoonlijk. Geef uw zegen over de verkondiging. Zegen het orgelspel, zegen onze zingen. Zegent u de gaven die we mogen afzonderen voor uw dienst. Heere, zegen ons als gemeente, ook gasten in ons midden. Heere, wij vragen u om uw zegen voor heel uw kerk. Voor ons kerkverband met alles wat er speelt. Ook nu professor Peels, komende vrijdag afscheid op te nemen. Heere, wilt u alstublieft hem zegenen daarbij. We danken u voor wat we in hem mochten ontvangen. Voor wat hij heeft mogen opdiepen en doorgeven. En geven ook dat het vrucht mag dragen. Heer, dank u wel dat er een opvolger ook weer klaar staat, een dokter Versluis. Heer, wilt u ook hem klaarmaken voor zijn taak en geven dat hij met vreugde dat werk voor het Oude Testament in het bijzonder op zich mag nemen. Zegent u zo de Theologische Universiteit in Apeldoorn, ieder die er werkt en studeert, die ondersteunende taken mag verrichten. Geef uw zegen erover. Maar zegent u alstublieft ook andere theologische opleidingen in Nederland, maar ook ver daarbuiten. Geef dat mensen mogen worden opgeleid om discipel van u te zijn. Om wat ze geleerd hebben ook weer door te geven en voor te leven. Zegent u het werk dat gedaan wordt. Het gaat over zending, evangelisatie, diaconaat en hoe dat soms ook zo mooi hand in hand kan gaan. Geeft u zelf arbeiders in uw wijngaard, heren. Roept u mensen, bekwaam ze en stel ze tot een zegen voor uw koninkrijk. Machtige God, u die alles ziet en overziet. U weet wat wij vanmiddag allemaal persoonlijk nodig hebben. En misschien is dat wel iets anders dan we zelf verwachten, heren. Maar spreekt u vanmiddag in ons hart. Ja, spreek, want uw gemeente hoort. Om Jezus wil. Amen. Jongens en meisjes, heel fijn dat jullie er vanmiddag ook weer bij zijn. En zoals je kan zien heb ik de kinderbijbel meegenomen. En ik wil een paar plaatjes achter elkaar laten zien. En daarom heb ik ook die gele blaadjes er even ingedaan. Dit plaatje, dat zullen jullie vast herkennen. Want nou, als je vinger opsteekt, mag je opsteken als je het weet. Over wie gaat het ook alweer? Wie beeldt dit uit? Wie zijn dit? Dit zijn... Ja? Nee, bijna goed. Ja, Adam en Eva, inderdaad. We gaan vanmiddag in de preek, gaan we eerst een plaatje kijken naar hoe mooi het was. Kijk, Adam en Eva, je ziet dat ze het fijn hebben samen. Ze kijken elkaar met vreugde aan. Het is een prachtig plaatje. Wat was het in het paradijs toch mooi. Maar zo blijft het niet, hè. Want dan ga ik even naar de volgende. Dat is deze, die zie je op het scherm veel groter. Zie je dat? Dat zijn Adam en Eva nog een keer. Maar ze schamen zich, ze verstoppen zich, ze kijken helemaal niet zo vrolijk meer. Hoe is dat nou gekomen? Waarom kijken Adam en Eva dan niet meer zo vrolijk en zo vriendelijk? Is er iets gebeurd waardoor dat niet meer nodig... Ja, zeg het maar. Ja, Precies, ze namen van de boom waar ze niet van mochten eten. Ze vielen in zonde en toen gebeurde er iets en toen was dat mooie van vroeger was weg. En als je dan de Bijbel doorleest, ja, dan wordt dat er niet beter op. Want Kaïn en Abel, de eerste zoons van Adam en Eva, Kaïn slaat Abel dood. Oké, het begon zo mooi in het paradijs, maar Adam en Eva schamen zich en nu hun eerste kinderen die slaan elkaar dood. En dan dit plaatje, dat is Noach. Die is aan de ark aan het bouwen en die vertelt de mensen, het oordeel van God komt eraan en ik mag een ark bouwen en wie in de ark is, die is dan behouden. En kijk eens naar de gezichten van die mensen. Die lachen een beetje. God oordeelt, wij hebben God helemaal niet nodig, wij leven gewoon lekker voor onszelf. Dat is de wereld. Dat is wat. En God die doet er iets mee. En dit is een beetje de lijn van de preek. Het begint in het paradijs, hoe mooi het was, maar ja, daarna is het niet zo mooi meer. En kijk om je heen in de wereld. Hoeveel ellende is er? Oorlog? Ziekte? Wonderlijk. En dan, nou, daar gaan we over lezen in Psalm 14, die we al gezongen hebben. En we gaan er een stukje ook van horen vanuit de Dordtse leerregels. Maar we lezen nu eerst met elkaar Psalm 14. Lees die met me mee. De boven staat, mensen zijn goddeloos. Een psalm van David voor de koorleider. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Zij handelen verderfelijk, bedrijven gruwelijke daden. Er is niemand die goed doet. De Heere heeft uit de hemel neergezien op de mensenkinderen, om te zien of er iemand verstandig was, iemand die God zocht. Zij allen zijn afgedwaald. Tezamen doen zijn zij verdorven. Er is niemand die goed doet, zelfs niet één. Hebben zij dan geen kennis, allen die onrecht bedrijven, die mijn volk opeten alsof zij brood aten? Zij roepen de Heere niet aan. Daar worden zij door angst bevangen. Want God is bij het geslacht van de rechtvaardigen. Weliswaar beschaamt u het voornemen van de ellendige, maar de Heere is zijn toevlucht. Och, dat Israëls verlossing uit Sion kwam. Wanneer de Heere de gevangenen van zijn volk laat terugkeren, dan zal Jacob zich verheugen. Israël zal verblijd zijn. Tot zover Psalm 14. Slaan we nu ook een stukje op van de Dordtse leerregels. En daarna zingen we uit Psalm 51, vers 3 en 5, waarin David iets laat zien van hoe hij erkent, ik ben een zondig mens, ik ben in ongerechtigheid zelfs geboren. Psalm 51, vers 3 en 5. Maar we lezen nu uit de Dordtse leerregels en misschien wel goed om even op te frissen. En zeker als je als gast aanwezig bent of je kijkt als gast mee. De Dordtse leerregels, dat is als het ware vier wandelingen. In hoofdstuk 1 maak je een wandeling, in hoofdstuk 2, hoofdstuk 3 en 4 en ook hoofdstuk 5. En elke wandeling begint bij hetzelfde punt en eindigt bij hetzelfde punt. We beginnen in de menselijke ellende, onze schuld voor God. En we eindigen de wandeling bij de lof op God. En tijdens de eerste wandeling, hoofdstuk 1, hebben we gezien dat ja, hoe kom je vanuit de menselijke ellende tot de lof op God? Dat God de Vader verkiest. Het is zijn verkiezende liefde dat hij mensen tot zich trekt. Tijdens de tweede wandeling, hoofdstuk 2, hebben we gezien hoe de Heer Jezus borg is. Hij vergeeft. En nu tijdens de derde wandeling, hoofdstuk 3 en 4 samen, dat is een wandeling waarin we zien hoe God, de Heilige Geest, in onze harten werkt en onze wil vernieuwt, ons van binnenuit verandert. Deze keer nog niet, maar wedergeboren laat worden en dat de vruchten komen van geloof en bekering. En in die wandeling zijn we dus bezig. Hoofdstuk 3, 4, de derde wandeling. En deze wandeling gaan we in 3 of 4 keer doen. Dus we beginnen in de menselijke ellende en gaan zien dat God verandering brengt. Maar ja, hoe hij dat dan precies doet, dat komt dan de volgende keer weer. Hoofdstuk 3, 4. We lezen paragraaf 1 tot en met 4. 1 tot en met 6 is het. En leest u dus mee op het scherm. De mens is oorspronkelijk naar het beeld van God geschapen. In zijn verstand droeg hij het sieraad van ware en zaligmakende kennis van zijn schepper, en van de geestelijke dingen. In zijn wil en hart was hij toegerust met gerechtigheid. In al zijn neigingen was hij zuiver en daardoor volkomen heilig. Maar door de ingeving van de duivel en door zijn eigen vrije wil heeft hij zich van God afgekeerd en zich van deze uitnemende gaven beroofd. In plaats daarvan heeft hij over zich gebracht blindheid, verschrikkelijke duisternis, leegheid en verkeerdheid van oordeel in zijn verstand, slechtheid, weerspannigheid, in hardheid in zijn wil en hart, en ook onzuiverheid in al zijn neigingen. Zoals de mens na de zondeval geworden is, zulke kinderen heeft hij ook voortgebracht, even verdorven als hij. Hierdoor is naar het rechtvaardig oordeel van God de verdorvenheid van Adam over al zijn nakomelingen gekomen, uitgezonderd alleen Christus. Dit is niet gebeurd door navolging, zoals de Pelagianen vroeger hebben beweerd, maar door voortplanting van de verdorven natuur. Daarom worden alle mensen in zonde ontvangen en geboren, en zijn ze kinderen des torens. Zij zijn onbekwaam tot iets wat zaligmakend goed is, geneigd tot het kwaad, dood in de zonden en slaven van de zonde. Zonder de genade van de Heilige Geest, die hen doet wedergeboren worden, willen en kunnen zij niet tot God terugkeren. Ook kunnen zij hun verdorven natuur niet verbeteren of zich daarop toeleggen. Wel is er na de zondeval nog iets van het licht van de natuur in de mens overgebleven. Hierdoor heeft hij nog wel enige kennis van God, van de natuurlijke dingen en van het onderscheid tussen wat betamelijk en niet betamelijk is. Ook geeft hij enigszins blijk van een deugdzaam leven en van uiterlijke tucht. Maar zover is het er vandaan dat de mens door dit licht van de natuur tot zaligmakende kennis van God kan komen en zich tot hem bekeren, dat hij ook in natuurlijke en burgerlijke zaken dit licht niet op de juiste wijze gebruikt. Ja, veel eer is het zo dat hij dit licht, wat men daar ook precies onder verstaat, helemaal en op allerlei manieren verontreinigt en een ongerechtigheid ten onder houdt. Omdat hij dit doet, wordt de mens alle verontschuldiging tegenover God ontnomen. Wat geldt voor het licht van de natuur, geldt in dit opzicht ook voor de wet van de 10 geboden, die God door Mozes in het bijzonder aan Israël heeft gegeven. Want de wet ontdekt de mens wel aan de grootheid van zijn zonde en overtuigt hem meer en meer van zijn schuld, maar biedt hem hiervoor geen geneesmiddel. Zij biedt geen krachten om uit deze ellende te kunnen komen. Omdat zij door het vlees krachteloos is geworden, laat zij de overtreder onder de vloek blijven. Daarom kan de mens ook door de wet de zaligmakende genade niet verkrijgen. Wat het licht van de natuur en de wet niet kunnen doen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest en door het woord of de bediening van de verzoening. Dat is het evangelie van de Messias, waardoor het God behaagd heeft hen die geloven, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, zalig te maken. Tot zover. Vanuit de ellende van de mens mogen we roepen tot God. En dat doen we ook na het amen van de verkondiging. Uit diepte van ellende roep ik met mond en met hart, met heel mijn wezen dus, tot u die heil kunt zenden. Ja, er is heil en verwachting van de Heere. Psalm 130, vers 1 en vers 2, na het amen van de verkondiging. En het thema voor de preek is het menselijke gebouw. Het menselijke gebouw. Drie punten als structuur voor de preek is als allereerst een bouwval geworden. Beunen helpt niet. De bouwmeester is nodig. Het is een bouwval geworden. Dan kijken we vooral naar artikel 1 tot en met 3. En dan lezen we halverwege artikel 1. Maar door de ingeving van de duivel en door zijn eigen vrije wil heeft hij zich van God afgekeerd en zich van deze uitnemende gave beroofd. Het is niet meer zo mooi als het was. Kijk vooral naar artikel 1 tot en met 3. Beunen helpt niet. Artikel 4 en 5, waarin duidelijk wordt gemaakt, ja, wij kunnen zelf het wel proberen, maar het werkt niet. Het einde van 5 staat dan, daarom kan de mens ook door de wet de zaligmakende genade niet verkrijgen. Wat wij ook doen, wij krijgen het niet meer hersteld. En daarom, de bouwmeester is nodig. Artikel 6. Wat het licht van de natuur en de wet niet kunnen doen, dat doet God. Door de kracht van de Heilige Geest, door het woord of de bediening van de verzoening. Dus het menselijk gebouw, het is een bouwval geworden. Beunen helpt niet, maar de bouwmeester, die is nodig. Een gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die het voorrecht heeft om hier vanmiddag in de kerk te mogen zijn, en u die op afstand verbonden bent, ik neem u graag even mee, meer dan 100 jaar terug in de tijd. En we gaan ook behoorlijk eind van huis, want we gaan naar Afrika. En daar kijken we ergens in een prachtige vallei hoe er een huis gebouwd wordt. Ja, een huis, een landhuis, een villa. En als je het totale plaatje overziet, het is prachtig. Zo luxe, zo mooi. En die arbeidershuisjes eromheen en die tuin. Schitterend. En als je inzoomt, die details. Indrukwekkend. In elke kamer waar je komt, in elk vertrek waar je kijkt, het is een en al pracht, praal, het ziet er geweldig uit. Heb je het voor je? Prachtige gebouw in die vallei. Maar hey, zie je wat daar gebeurt? Ik zie rook daar. En vuur. De rook wordt heftiger. De vlammen slaan naar buiten. En dat hele prachtige huis, het fikt compleet af. Alles stuk, verwoest. Niets is meer heel. Ja, er staan nog wel een paar stukken muur, maar verder kapot. De mensen vertrekken, want ja, wie moet hier nou wonen? En meer dan 100 jaar later komt een onderzoeker achter een plaatje. Een plaatje waarin het getekend wordt hoe het landhuis eruit zag. In volle heerlijkheid. En hij denkt, laat ik eens gaan kijken hoe de ruïne er nu bij ligt. Die onderzoeker die gaat die kant op, komt de vallei binnen en ziet daar de ruïne. Dat wat eens een prachtig onderkomen was. Maar tot zijn grote verbazing ziet hij dat iemand daar woont. Zeilen zijn er gespannen, er zijn wat zandzakken neergelegd en daar woont echt iemand. Wonderlijk, en die onderzoeker staat wat te kijken. En met dat hij staat te kijken, komt de bewoner van dat onderkomen komt naar hem toe lopen. En die zegt tegen hem, mooi hè? En die onderzoeker denkt, wat bedoel je mooi hè? Nou, mijn huis. Huis, mooi hè, dat is een bouwval. Dat is een ruïne. Nee, ja, als ik het vergelijk met de andere mensen uit mijn dorp, die hebben al plaggenhutjes, maar ik heb nog stenen muren. Ik heb echt een geweldig huis. Ik ben er trots op en blij mee. En dan pakt die onderzoeker het plaatje wat hij zelf had gevonden, van hoe mooi het was. Hij zegt, kijk eens, dit was het vroeger. En dan is dit toch maar een bouwval, vind je niet? En dan moet die man toch wel erkennen, inderdaad, dat wat ik nu heb, dat is toch ook maar een bouwval geworden. Ziet u vanmiddag de parallel met ons leven? Met hoe wij het leven kunnen ervaren? Natuurlijk, hè, je kunt hier vanmiddag zitten en je voelt je misschien wel gezond. Je hebt zin in morgen, weer naar school, aan het werk. Je hebt plannen. Je hebt eten, drinken, medische zorg. En nee, niet alles is perfect. Dat weten we ook. Maar we kunnen toch dankbaar zijn hier in Nederland. Dat zeggen we ook wel eens tegen elkaar, toch? Wat ben ik dankbaar hiervoor en wat heeft God ons daarin gezegend? Maar als je nou eens eerlijk kijkt naar dat plaatje wat ons getekend wordt aan het begin van de Bijbel, en je kijkt dan naar jouw leven, hebben we dan niet een bouwvallig leven? Dat is precies wat de Bijbel eigenlijk doet. Het begint met het paradijs en vervolgens de zondeval. En die lijn volgen de Dordtse leerregels dus. Ze schuiven als het ware vanmiddag dat plaatje eens even onder onze neus. En ook al voel je je gewoon goed, je bent lekker in je vel, je bent heel veel positief over dingen, toch wordt het ons onder de neus geschoven om eens te kijken van, kijk eens hoe het was. Weet je hoe mooi het was? Het was zo dat God kon zeggen, het is goed, het is zeer goed, het is volmaakt goed. En die mens die we geschapen hebben, ja, laten we die naar ons beeld maken. Als ik naar de mens kijk, dan zie ik iets van mijzelf erin, zegt God. Prachtige mens, dat was een prachtig stuk van de schepping. Een sieraad, zeggen de Dordtse leerregels. Prachtig. Ja, wat bedoelt Dordtse leerregels dan? Wat bedoelt de Bijbel dan dat het mooi was? Nou, dat we kennis hadden. Kennis van de schepper, zegt Dordtse leerregels. Wat bedoelt de Bijbel dan? Nou, Adam en Eva, zij konden God zien met hun ogen. En ze werden niet verteerd. Ze konden Gods stem horen. En ze overleefden het. Ze konden God ervaren in hun omgeving. Ze ervaarden God zo dichtbij. Wat een verschil met nu. Ze kenden God. Maar niet voor te stellen, toch? Gerechtigheid noemt de Bijbel ook. Dat je God recht in de ogen kunt kijken. Ze konden God zien. Ze konden hem horen. Ze ervaarden hem. Maar het was recht. Ze hoefden niet zoals die tollenaar in de Bijbel hand op de borst en hun hoofd neer te slaan. Wees mij genadig. Nee hoor, het was recht. Het was goed. Heiligheid, nog zo'n woord dat genoemd wordt. Het was zuiver. Het was goed. Echt goed. Ik kan best voorstellen als ik vanmiddag als het ware zo het plaatje laat zien dat u zegt, ja, ik kan het eigenlijk niet goed zien. Het voelt misschien een beetje als die Afrikaanse man die in zo'n dorpje woont en die eigenlijk alleen maar plaggenhutjes ziet. En dan in één keer voor de hoogste wolkenkrabber ter wereld staat. Ik denk, hoe kan dit? Wereldwonder. Het is voor ons misschien ook moeilijk voor te stellen. Wij leven in een wereld vol ruzie, maar dat was er niet. We leven in een wereld vol ziekte, maar dat was er niet. We leven in een wereld waarin je schaamt voor mensen, maar dat was er niet. Waarin we mensen moeten begraven, maar er was geen graf. Onvoorstelbaar mooi. En dan onze wereld. Als ik Afghanistan zeg, of Jemen, Soedan, Oekraïne, Zwijndrecht, dat is onze wereld. Een wereld waarin naar schatting 800 miljoen mensen onder de armoedegrens leven. Waarin 122 miljoen kinderen van 0 tot en met 4 in extreme armoede leven. Waarin ze ongeveer 164 miljoen kinderen niet naar school gaan en geen perspectief hebben op verbetering. Ik las een tijdje geleden op een christelijke site die zei, de grootste doodsoorzaak in deze wereld, dat is geen bepaalde ziekte, dat is abortus. 42 miljoen in 2020. En hoe het afgelopen jaar was, het jaar daarvoor, weet ik niet precies. Heftig. Onze wereld, en misschien bent u een tijdje geleden nog in het ziekenhuis geweest, en dan kijk je en dan zie je, die moet geopereerd worden. En daar heeft iemand te maken met die ontsteking, en die is daar voor die kanker. En En dan loop je daar over een begraafplaats en dan zie je al die namen. En dan sta je misschien wel voor zo'n prachtige natuursteen, maar dan wel met daaronder het lichaam van je man, je vrouw, vader, moeder. Heftig. En misschien kijk je wel gewoon in je gezin en je ziet de problemen in relaties. Je ziet hoe gebroken het is. En je denkt, geen schaamte. Hoe is het mogelijk? Misschien kijk je alleen maar naar je eigen lichaam. Of luister je vanmiddag even naar je eigen gevoel. Of omschrijf je in je hoofd even wat er in jou, bij jou van binnen leeft aan duisternis. Wat een verschil, hè? Dat ene plaatje van hoe mooi het was en dan de wereld waarin wij leven. Hoe komt dat? Nou, met het beeld van het landhuis te blijven, we staken het zelf in de fik. Door ingeving van de duivel. Nee maar hoor! En door zijn eigen vrije wil, Eva pakte en Adam nam, heeft de mens zich van God afgekeerd? En deze uitnemende gave, daar zijn we van beroofd. We hebben dat gedaan en daarmee zijn we dat heerlijke kwijtgeraakt. Het is weg. Destructief, verwoestend. Ja, wat is er voor in de plek gekomen? Nou ja, Psalm 14. God kijkt over deze aarde en is er nog iemand? Maar hij vindt niemand. Tot ze de leerregels zeggen, wat hebben wij? Wij leven in een wereld vol blindheid. Dat je het niet ziet. Verschrikkelijke duisternis. Leegheid, verkeerdheid van oordeel. Slechtheid. Weerspannigheid, hardheid in de wil en in het hart. Onzuiverheden is een neiging. Je bent tot het verkeerde geneigd. En niet elk element zul jij heel sterk ervaren. Maar als je er eentje mag kiezen, dan is er vast een die je herkent. Lees Romeinen 3. Wat is er gebeurd? De mens stond recht tegenover God. Wat was het mooi en goed. En voor ons dus amper voor te stellen. Maar nu, wij. Ja, dat geldt natuurlijk niet alleen voor Adam en Eva, want wij leven daar middenin. Wij zijn even verdorven, zegt de schrift. Dat is wat. En hierdoor is naar het rechtvaardig oordeel van God de verdorvenheid van Adam over al zijn nakomelingen gekomen, behalve Christus. Het wordt dus mij aangerekend, u aangerekend, jou aangerekend, ons aangerekend. Wij zijn Adam. Zo komen wij ter wereld. Dit komt door ons. Ik kan me voorstellen als ik het zo zeg, hè, dat dat een beetje schuurt bij iemand. Of meerdere mensen misschien wel. Ik, Adam, komt dat door mij? Ik was er toch niet bij toen? En sowieso, ik vind het wel erg negatief. Er is toch genoeg om dankbaar voor te zijn. En ik word er niet blij van. Het maakt toch depressief, deze boodschap. Nou, besef, dit is niet allereerst een gevoelsbelijdenis, maar een geloofsbelijdenis. Dit is wat de schrift zegt en stem je daarmee in. En sowieso, als het hierover gaat, hè, we zijn aan het begin van de wandeling, dit staat niet op zichzelf. Als je alleen maar dit hoort, dat het donker is van onze kant, dat wij Adam zijn, dat wij Eva zijn, dat wij hetzelfde doen, en je zegt dan punt, en je gaat dan de kerk uit, of je zet de stream uit, ja, dan stop je als we nog lang niet klaar zijn. Het wil ons ergens brengen. Die man die dat plaatje van het landhuis laat zien aan die bewoner, die zegt, zou je niet willen dat het weer zo zou worden? En dat is eigenlijk wat er gebeurt in de Bijbel. En dat is wat ik hoop dat er vanmiddag een beetje bij u gebeurt. Dat er als het ware met dat je ziet hoe het was, ook al kun je het niet meer voorstellen, en dat je beseft hoe het leven is, dat er dan in je hart iets gaat branden. Dat er een soort verlangen ontstaat. Zou het nog weer zo kunnen worden? Dat er een heimwee komt. Heere God, kan het anders worden? Een hunkering, een verlangen, een heimwee. Heere, zo was het, nu is het zo, maar kan het anders worden? Zoals de psalmdichters dat soms zo mooi laten zien. Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar God. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Mijn ziel verlangt. Ja, bezwijkt zelfs van verlangen naar de voorhoven van de Heere. Mijn hart en mijn lichaam roepen het uit tot de levende God. Heere, het is zo donker en ik zie het om me heen, ik ervaar het in mijn hart, maar daarom roep ik tot u. Want alleen van u is heil te verwachten. En dat je naar God kijkt en zegt, Heere, zou het inderdaad weer hersteld kunnen worden? Zou het mogelijk zijn dat het compleet nieuw wordt? Dat we verlost worden van dit slechte bestaan? En dan horen we straks het antwoord, ja, ja. God kan en wil en zal. Maar nu even de vraag. Herken je iets van dat verlangen? Dat je zegt, ja, dat plaatje van hoe het was, ik kan er eigenlijk niet bij. Maar als je om je heen kijkt en je kijkt in je leven en in je hart. Dat ik zeg wat donker. Verlangt u er wel eens naar? Dat je zegt, dat ik verlost ben van deze wereld. Dat ik niet meer die zondige neiging heb. Dat ik niet meer geconfronteerd word met. Dat ik niet meer geraakt word door. Herken je iets van het verlangen dat je kijkt naar God en zegt, Heere, wat een toekomst mag ik hebben. Omdat ik meer mag zeggen dan dit. Ja, het is donker. Het is moeilijk om het echt te beseffen. Dat je naar God kijkt en zegt, Heere, geeft u mij uw genade. Wat is er eigenlijk precies aan de hand? Waarom is het eigenlijk zo donker, vraagt iemand. Dus ja, is het nou echt zo nodig? Nou, tijdens die eerste wandeling zagen we dat God geen onrecht doet als hij ons voorbij loopt. Tijdens de tweede wandeling zagen we, het is majesteitsschennis. Zonde is dat je God niet erkent in zijn majesteit. En wat is hier aan de hand? Nou, Adam en Eva worden genoemd. En dan gaat het om onze wil. Adam en Eva, die werden in het paradijs gezet. En God gaf een wil. Kies ervoor om mij lief te hebben. Ja, en als God hen in het paradijs had gezet en er was geen mogelijkheid om te zondigen. Ja, is er dan iets van wil? Is er dan iets van keus? Nee, toch? Dus God zegt, is het één boom in het paradijs? En als je nou mij lief hebt, dan kun je dat laten blijken door er van die boom nou niet te nemen. En wat doen ze? Ze doen het toch. En broeders en zusters, kunt u een boom noemen in uw leven? Jullie jongeren, kunnen jullie een boom noemen? Of bomen? In jullie leven waarvan God in zijn woord zegt, daar moet je nou niet van nemen. Als je nou mij lief hebt, moet je die boom laten staan, moet je er niet van pakken. Heb je een boom in gedachten? Een boom in een scherm? Een boom in een plek waar je naartoe gaat? Een boom in levenskeuzes? En, als je God lief hebt, neem je niet van die boom. En is dat gelukt? Heb je genomen van die boom of niet? Weet je, als je hier werkelijk mee bezig bent, dan proef je dat er in je hart iets is wat het eigenlijk onmogelijk maakt om die bomen maar te laten staan en te zeggen, ik neem daar niet van. Natuurlijk kun je er een aantal laten staan, maar er is altijd wel eentje waarvan je zegt, ik neem er toch van. Weet je wat je dan gaat merken? Dat wat de Bijbel zegt waar is. Bijvoorbeeld Noach. Vlak na de zondvloed. God heeft de wereld weggedaan. En wat zegt de Heere God tegen Noach over de mensen? Genesis 8 vers 21. De gedachtespinsels van het hart van de mens zijn immers slecht van zijn jeugd af. De gedachtespinsels, dat wat je bedenkt, slecht. Oké. Psalm 51, we zongen het net. David zegt daar, ja, ik heb dat gedaan met Batseba, maar hij gaat sparen dieper. Hij zegt, ik ben in ongerechtigheid geboren. Er zit iets in mijn hart wat de verkeerde kant op wil. Psalm 14, God zegt, ik kijk naar wat de mensen willen en ik zie geen volmaakte mensen. En dan zien we dus dat het een bouwval is geworden. Maar we zien tegelijkertijd ook, ja, beunen werkt niet. Wij kunnen het zelf niet oplossen. Er zit een verkeerde wil in ons. En wat moet je dan doen? Nou, je kan tegensputteren. Ja, maar de mensen doen toch ook goede dingen? En wij lopen vanmiddag toch niet met een geweer in Zwijndrecht? En we hebben toch een geweten waardoor we niet stelen? En waardoor je mensen niet vermoordt? Er zijn toch ook best goede dingen te noemen. Ja, er zijn ook wel goede dingen te noemen. Paragraaf 4 noemt dat het licht van de natuur. Er zit toch iets van licht in ons leven. Wat is dat dan nou? Dat je een besef van God hebt. Dat je beseft, God is er. Ingeschapen godskennis. Dat er een besef is van goed en kwaad. Ja, dat het dus niet goed is om iemand pijn te doen. Dat het kwaad is om iemand te doden. Dat stelen niet klopt. Dat besef zit erin. En dat we een deugdzaam leven graag willen leiden. Uiterlijke tucht, zegt de paragraaf. Dus dat je voor het uiterlijk toch best een mooi leven leidt. Keurig. Ja. Maar dat is het punt. Met dat wat eraan goed is, dat overgebleven licht, zoals het hier genoemd wordt, ja, daar kun je misschien dat huis, daar kun je weer een paar stenen neerzetten, maar dan krijg je nooit meer dat mooie landhuis zoals het was. Het kan nooit meer hersteld worden door ons. Er is daar geen aanknopingspunt in ons leven voor om het weer te herstellen zoals het moet. Het licht is als het ware verontreinigd. Er is geen renovatie nodig, maar nieuwbouw. Geen beunwerk van onze kant, maar vernieuwing door de bouwmeester. Ja, maar ja, God geeft toch ook zijn 10 geboden. Als je die dan houdt, dan kan er toch komen. Nou, de 10 geboden, dat is een spiegel. En in de 10 geboden, daar ga je iets van zien van, oh, dit leeft er dus in mijn hart en zo is het dus niet goed. En dan ga je erachter komen wat Paulus schrijft, dat het gebod ten leven voor hem dood werd. Ik red het niet. Hoe goed ik ook God wilde dienen. Het lukte mij niet. Ik kwam er niet bij God. Het is misschien wel goed. En mensen zeggen, dat is mooi. Maar het was niet genoeg om het gebouw weer te herstellen. Dat kan ik niet. Heb je dat ontdekt? Dat hoe goed en hoe netjes je ook leeft en hoe netjes je ook 2 keer naar de kerk komt, dat het niet is waardoor je bij God komt. Dat het niet is waardoor God zegt, nu ben je goed genoeg. Maar dat je zegt, ja, wat ik ook probeer, hoe netjes ik ook probeer te leven, hoe goed ik Gods geboden probeer te houden, het lukt me niet. Maar dat je erachter bent gekomen waar die cipier achter kwam in Filippi. Ken je dat verhaal? Kent u die geschiedenis? Vast wel. Als Paulus en Silas dan gevangen genomen worden in Filippi, dan worden ze samen in de binnenste kerker gedaan door die cipier. Want dit zijn toch wel verschrikkelijke christenen. Die worden daar in die kerker gedaan. En wat gebeurt er? Dan gaan ze midden in de nacht zingen. Dan komt er ook een aardbeving. En alle deuren gaan open. En alle ketenen breken los. En dan komt die cipier eraan, jongens en meisjes. En die wil zichzelf dan waarschijnlijk doodsteken met een zwaard. Maar Paulus ziet dat van binnenuit. En die zegt, doe dat niet. Want we zijn allemaal nog hier. En die man doet dat dan niet. Maar weet je wat die man dan vervolgens vraagt? Die stelt een hele vreemde vraag. Die valt op zijn knieën en die zegt, mannen, broeders, wat moet ik doen om gered te worden? Vreemde vraag. Beste cipier, waar moet jij nou van gered worden? Jij dacht dat al die gevangenen weg waren en daar zou jij straf voor krijgen. Dan kun je beter maar de hand in jezelf slaan. Maar die zijn er allemaal nog. Zitten daar in alle rust? Cipier, vertel mij eens, waar moet jij van gered worden? En door alles wat er gebeurd is, beseft die cipier, ik heb een redding nodig die groter is dan wat ik zelf kan verdienen. Ik heb redding nodig van God. Redding, bevrijding, vergeving. Dat wat alleen maar van de andere kant naar me toe kan komen. Dat heb ik nodig. Ik heb de bouwmeester nodig. Paulus zegt het ook. Geloof in de Heer Jezus en je zult zalig worden. Ben je er ook achter gekomen? Dat je misschien net als die cipier je leven leidt. Dat je misschien vanmiddag of al eerder stilgezet wordt. Wacht even. Zo mooi was het. Dit is het leven nu. Ik heb meer nodig. Ik heb redding nodig. Voor God. En dat je als het ware als die cipier op je knieën gaat en zegt, Heere, uit diepte van ellende roep ik tot u. En dan moeten we dus zeggen, ons leven, het is een bouwval geworden. Beunen, het helpt niet. De bouwmeester is nodig. En die doet het. Wat het licht van de natuur niet kan, ons deugdzame leven, wat de wet ook niet kan, dat doet God. Het is geen vraagteken. Dat zou God misschien kunnen. Misschien zou God het willen. Wie weet is God genadig. Nee, wij zien dat God naar deze wereld kijkt en zegt, ik vind niemand. De gedachtespinsels van de mens, het is fout, het is verkeerd. Maar wat doet de Vader? Hij stuurt zijn Zoon. Te midden van deze wereld. En deze Jezus die loopt over deze aarde en die zegt, deze tempel zal afgebroken worden. De Heer Jezus, hij laat het gebouw van zijn lichaam afbreken. De enige die in het licht wel gewandeld heeft. De enige die Gods geboden heeft volbracht. Deze Jezus die laat zijn lichaam de tempel afbreken. Slaan. Pijnigen. En hij laat zich nagelen aan het kruis. En daar hangt de Zoon van God. Poedelnaakt. En hij wordt uiteindelijk gelegd in een geleend graf. Een graf dat op de derde dag weer leeg is. Hij is opgestaan. God doet het, dat wij niet kunnen. Het wordt onder ons uitgeslagen. Maar wat wij niet kunnen, dat doet Hij. Hoofdstuk 1 zegt, God de Vader verkiest. Het is zijn verkiezende liefde. Hoofdstuk 2 zegt, het is de Zoon die borg wil zijn. En God de Heilige Geest zegt in hoofdstuk 3, maar ik wil dat gaan bewerken. Die wil van ons is verkeerd, maar ik wil dat gaan veranderen. En God de Vader komt bij de schepping zeggen, het is af, het is goed, het is volbracht. God de Zoon kon aan het kruis zeggen, het is volbracht, het is helemaal klaar. En de Heilige Geest, die wil nu in onze harten werken. En de vraag voor u, voor jou is, kan de Heilige Geest zeggen, het is in jouw leven volbracht? Dat de Heilige Geest in je leven komt en je tot lidmaten van Christus maakt. Dat je met Christus gezeten bent in de hemel. Kun je dat zeggen? De Geest wil en kan en zal het doen. Weersta daarom de Heilige Geest niet. Bedroef de Geest niet. Verhard je niet. Maar laat je leiden. En dan gaan we de volgende keer gaan we verder. Hoe doet de Heilige Geest dat dan? Hoe werkt dat dan? Want ja, er moet verkondigd worden. En hoe gaat dat dan in mijn hart? En dan moet je opnieuw geboren worden. Hoe werkt dat? Daar gaan we de volgende keer op verder. Maar God doet het. Daar wil ik vanmiddag toch heel graag een streep onder zetten. God doet het. En dat zeg ik tegen jou. Als jij zegt, ja, dat plaatje van hoe het vroeger was, daar heb ik geen beeld bij. En hoe het nu is, dat vind ik eigenlijk prima. God wil het nog zoveel mooier maken voor jou. Dat zeg ik vanmiddag ook tegen diegenen die twijfelt. Die zijn er ook in onze gemeente. Die maar blijven worstelen. Die maar blijven zeggen, ja, ben ik wel een kind van God? Is het wel voor mij? Heeft God mij wel op het oog? Misschien zeg je dan zelf zo, ik geloof wel dat de Heer het in het algemeen doet hoor. Maar hoe weet ik nou of de Heer het ook in mijn leven wil doen? Herkent u dit? Als je dit herkent, dan moet je nog eens goed naar jezelf luisteren. Want hoort u wat u zegt? Als u het zo zegt, dan maakt u eigenlijk de wil van God het probleem. Terwijl de Bijbel zegt dat de wil van God niet het probleem is. De Heer wil het. Maar dat je het zelf niet wil, dat is het probleem. En misschien moet je dat maar eens aan de Heer belijden. Heer, ergens twijfel ik aan wie u bent, maar richt het vooral bij mij. Dat ik niet wil. Want u wil, u zal, u kunt. Ja, het menselijk gebouw is een bouwval geworden. Beunen van onze kant helpt niet. De bouwmeester is nodig en die doet het. Die bouwmeester, die liet dat plaatje zien. Die man in Afrika. Zo was het. Zal ik het zo weer maken? En die man daar in Afrika mocht kiezen, zal ik het doen? En hij zei ja, en voor zijn ogen werd het compleet nieuw en veranderd. Ongedacht mooi. En zo komt de Heer vanmiddag als het ware ook naar ons. Of je nou de Heer al heel je leven lief hebt of nog niet. Is dat kijk eens, zo was het. Kijk eens om je heen hoe het nu is. Mag ik jouw leven gaan vernieuwen? Tot in volmaaktheid? Wat is je antwoord? Ja of nee? Ja, uit diepte van ellende roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. Van hem kunnen we het verwachten. Amen. Zullen we samen in het gebed tot God gaan? Ja, Heere, tot wie zullen wij anders heen gaan dan tot U? Want bij U vinden we woorden van eeuwig leven. En we hebben geloofd en erkend dat U, Heer Jezus Christus, de Zoon van de levende God bent. En we danken U, Heere, dat U ons duidelijk maakt hoe het was in volmaaktheid. En wat een contrast is het met nu. Heren, wij danken u dat we niet onszelf hoeven op te poetsen om maar goed genoeg voor u te zijn. We danken u dat we niet maar hoeven te doen alsof we zo geweldig zijn voor u. Maar dat we klein en nietig en zondig bij u mogen komen. En als we zo tot u komen, dan mogen we toch ook geloven dat u uw woord waarmaakt. Dat wie tot u komt, dat u niet wegzendt. We danken u, Heere, dat u het doet. En wilt u ons helpen om te begrijpen wat dat betekent. Dat u Vader verkiest. Dat u Zoon verlost. Dat u Heilige Geest vernieuwt. Wij bidden u, Heere, als we een volgende keer daar meer van gaan zien. Dat we dat werk in ons eigen hart mogen opmerken. Wilt u met uw Geest ons verstand verlichten. Ons hart openen. En geven dat, waar het nog niet zo is, dat iemand opnieuw geboren mag worden. Dat er geestelijk leven komt. En daar waar er geestelijk leven is, Heere, wilt u ons ervoor bewaren dat we uw Geest weerstaan. Dat we uw Geest bedroeven. Maar geef dat we vervuld mogen worden met uw Geest. Heilig ons door uw Geest. Zodat uw werk in ons openbaar komt. Heere, wees bij ons als misschien een hele volle dienst was en lastig te bevatten. Wilt u ons zegenen, ook als het voor ons een worstelpunt is? Geloof ik nu wel, niet? Mag ik een kind van u zijn? Heer, u kent ons in onze worstelingen. Schenk uw Geest, Heere, en laat die ons leiden. En geef dan dat wij ons niet zullen verharden. Heer, gaat u met ons mee deze week in. De praktische dingen van elke dag onze aandacht te zullen vragen. Geef ons wijsheid. Thuis, op ons werk, in onze familieomstandigheden. Heer, en geef zo dat mensen om ons heen onze goede werken zullen zien. En u daarom zullen verheerlijken. Geef ons wijsheid, ook als we een taak hebben waarin we mogen getuigen van u. Misschien wel in het onderwijs, als we kinderen mogen voorhouden wie u bent, wat uw woord zegt. Heer, onze God, geef ons vrijmoedigheid om te getuigen. Om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Gaat u met ons mee de komende week. Zegent u onze gemeente. Zegent de kerkenraad. Ook als we maandag hopen te vergaderen. Heer, u weet dat het ook zal gaan over de ambtsdragersverkiezing. Geeft u ons wijsheid. U weet, Heer, wat nodig is. Voor de kerkenraad. Voor de gemeente, voor de opbouw van uw koninkrijk. Leidt u dan en stuurt u. Opdat in onze gemeente uw stem gehoord is. En pastoraat en diaconaat hand in hand met elkaar mogen optrekken. Tot de eer van uw naam. Heer, zegen ons in wat voor taken we ook hebben. Onze ogen zijn op u. Geprezen bent u om wat u doet, wat wij niet kunnen. We danken u voor uw redding en verlossing. Om Jezus wil. Amen. Aan de ene kant was het dus best donker vanmiddag als het gaat over onze menselijke schuld. Wat we als mensen doen, wij nemen van die bomen. Maar dat maakt toch juist, zoals iemand een keer zei, dat wij mooier zullen zingen dan de engelen. Want wij zullen zingen van genade. En dat we mogen zingen door u alleen. Ik heb het niet verdiend, ik kon het niet verdienen, maar het is door u. Door u alleen. Zullen we samen onze slotzang zingen? Psalm 89, vers 8. ontvangt u biddend de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.